안 해?
We zullen de heren danken. Heren, wij danken u voor deze gelegenheid. Wij danken u, heren, dat wij meer en meer uitzien naar die dag dat u uw kinderen thuis haalt. We hebben ervan gezongen. We geloven het, heren, vanuit uw woord, dat dat binnen uw plan is. En dat het zal gebeuren omdat al uw beloften ja en amen zijn in u. En hoe de stormen dan ook mogen woeden, Heer, terwijl we hier nog zijn, wij weten, u bent aan boord. En al lijkt het soms, vanuit deze wereld gezien, dat u slaapt, dat u zich stilhoudt, naar uw kinderen bent u aanwezig in onze harten, in onze gedachten, in uw woord vooral. Dank dat wij die boodsman hebben mogen leren kennen, die ons altijd veilig leidt. We willen met elkaar ook gedenken, heren, aan onze zuster Brecht. Een paar zusters zijn nog bij haar geweest vanmiddag, u weet ervan. Ze met elkaar gezongen hebben. Heren, wat fijn dat we haar mogen kennen. En dat ze zo'n krachtig getuigenis heeft. Dat u haar ook rust geeft in haar omstandigheden. Heren, u draagt haar door de rest van dit leven. Vele gedachten, heren, gaan nu door ons heen, maar u bent de levende, u bent de waarachtige. En wij hebben het verstand gekregen als gelovigen om die waarachtige te kennen. Zoals Johannes het schrijft in zijn brieven. Dank daarvoor, heren, duizendmaal dank dat wij getrokken zijn uit deze duistere wereld. Dat u reeds ons een positie hebt gegeven in het hemelse. En Heer, we voelen dat niet altijd, maar we zouden dat geloven. Daar gaan we vanavond ook nog over spreken. Dank voor die vele dingen die u schenkt aan kinderen Gods. En heel veel geloven zijn niet eens op de hoogte, Heren, van welke dingen u reeds gegeven hebt. Onderwijst u ons dan maar ook deze winter. We met elkaar mogen leren van u. Spreekt u zelf, Heren, tot ons. En ik wil u ook bidden voor mijzelf. Dat de woorden die ik zal mogen doorgeven vanuit uw woord, dat die ook betrouwbaar zullen zijn. En levend en krachtig. Omdat u levend en krachtig bent. Dank voor dit samen zijn. Wilt u ons zo zegenen? Dat vragen we u uit genade. Amen. We gaan beginnen met de Thessalonicenzenbrief. Op verzoek. Ja, dan heb je natuurlijk altijd eerst even een beetje een inleiding. En voor degene die vaker willen komen, ik raad je aan om een schriftje of zo te kopen. En dat je dan bepaalde dingen die je tegenkomt eventueel kunt opschrijven. Kunnen jullie me goed verstaan?
Nou, niet zo goed.
Oh, dan ga ik met enige stemverheffing.
De volgende keer moeten we het eigenlijk opstellen.
Ja. Ik spreek wat duidelijker. En zo niet, geef maar. Dat je dan een schriftje koopt, omdat het toch wel fijn is. In de praktijk heb ik na jaren ontdekt en wel meerdere onder ons. Als je dingen opschrijft, dan kun je het nog eens terugslaan. En met anderen delen, bijvoorbeeld. De eerste Thessalonicense brief. Het is een interessante brief. Eigenlijk als je hoort, we gaan de Thessalonicense brief behandelen, dan denk je aan de opname. Hè? Want die wordt daarin inderdaad beschreven. Er staat helaas wat anders boven. Er staat over de wederkomst van Christus, maar dat is daarna. Hè? Eerst de opname en daarna zijn wederkomst. Maar goed, dat kunnen we allemaal nog behandelen. De vertalers hebben dat erboven gezet. En dat het is gewoon anders in dat gedeelte. Mijn Bijbel valt bijna uit elkaar, dus ik hoop dat hij redt deze winter. Maar er is nog een onderwerp in de Thessalonicense brieven die opmerkelijk is, namelijk het woord heiligmaking of heiliging, hoe je het wilt zeggen. En daar komen we, wil ik vanavond ook wat versen even over doornemen, komt omdat het, ik vind het zo'n prachtig woord, want wij kunnen onszelf niet heilig maken. Ik ben wel eens mensen tegengekomen die kwamen uit een groep. Ik ben nou even de naam kwijt.
Noorse Broeders.
Noorse Broeders, dankjewel Monique. En die deden daaraan. Hè. Dan moest dus echt moest je jezelf heiligen. En ja, dan verval je in het vlees. En dat bleek ook steeds in die groepen. Want dan zie je alleen maar het vlees van elkaar. En de schrift leert, wij kennen elkaar niet naar het
vlees.
Ja, je komt het als eerste tegen, dus dat is helemaal niet makkelijk. Maar dat gaat het woord in ons bewerken. Let nou niet als eerste op het vlees. Daar ga je, word je in geoefend. Nou, over heiliging gesproken. Het is wat een werk wat de Heer zelf doet aan ons die geloven, niet in deze wereld. En dan kan hij dat niet doen, want men wil hem niet. Ja, dat zijn een aantal basisprincipes die je moet kennen vanuit schrift. Uit Romeinen 1 bijvoorbeeld, God heeft de wereld losgelaten. Overgegeven, het staat er zelfs 3 keer. Laten we daar dan maar even mee beginnen. Dat we de aardse situatie verstaan, hoe de Heer deze wereld ziet vandaag, vanaf zijn opstanding. Ja, sommigen weten dit al tientallen jaren en anderen die horen dat voor het eerst. Ik hoor net van iemand die gaf vanmiddag een getuigenis aan een mevrouw over het aardevat, dat de Heer daarin zijn schat wil leggen. En die vrouw die zei, ik krijg er kippenvel van. Dat bedoel ik. Hè? Dat je ineens kan het woord tot je oren doorgaan. Dat je oren geopend worden. Doorboord worden, noemt de schrift dat. Romeinen 1. Ja, ik doe maar gauw van vers 18. Kort hoor. Toestand van het heidendom. Nou, inderdaad. Dat staat erboven, hebben de vertalers ook wel gegeven. En dan komt de toelichting, want de toorn van God. Hé, wij leren vanuit de Bijbel dat er in de toekomst een toorn komt over deze wereld. En dat heet een actieve toorn. Maar vandaag is er over de wereld, die in duisternis is, een passieve toorn, noemen ze dat dan. Want de toorn van God wordt openbaar van de hemel over alle goddeloosheid, ongeloof, hè? Ongerechtigheid der mensen die de waarheid, het woord van God, in ongerechtigheid ten onder behouden. En sommigen willen gewoon bepaalde dingen ook niet weten. Dan hou je de waarheid ten onder. En dat zouden wij dus ook niet doen. Dat doen we ook deze winter niet, hè. We willen groeien, opgroeien tot het zoonschap waartoe we geroepen zijn. Opgeroepen zijn we geworden om de loopbaan te lopen. Maar goed, en dan heel even kort doornemen. Hoewel men God kan kennen, hier in dit leven. Moet het kort doen, want anders verval ik in, dan gaat het avond om in dit gedeelte. Want zijn onzienlijke dingen, want hij is niet waarneembaar met deze ogen vandaag, dat weten we allemaal. Daar zien we naar uit. Maar geestelijk zien wij hem wel, Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is wat een gelovige ziet. Als hij aan de Heer denkt en aan de toestand hier beneden. Je kan de Heer kennen aan de schepping alleen al. Nou zijn er mensen die de schepping dan gaan verheerlijken. Dat is ook niet de bedoeling. Maar je vindt in de schepping beelden dat wat typen zijn van de Heer zijn werk. En wie hij is. En dan blijf je niet bij de schepping. Dan wil je ook meer weten van die schepper. Nou. De mens is niet te verontschuldigen. Het eind van vers 19. Omdat, hoewel, kun je ook zeggen. Hoewel, zei God, zouden kunnen kennen en hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben. Men wil hem niet. Maar ze zijn verijdeld, leeg geworden. Hè? Ijdel is leegheid. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Dus de natuurlijke mens heeft verkeerde overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En als je daar nou tegenover zou zetten wat de schrift zegt. En dat zullen we doen hoor in de loop van deze winter. Hoe de Heer spreekt over een gelovige. Ja, in dat aardevat zou die schat komen wonen. Hè? Er staat zelfs dat de Heer die schat in ons hart gelegd heeft. En dat wij getrokken zijn uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Wij waren vroeger duisternis, Efeze 5, maar nu zijn wij licht in de Here. Prachtige woorden. En hier de andere kant. Deze wereld, Johannes 1 zegt het ook, hij kwam tot het zijne, Joodse volk, maar ze hebben hem niet aangenomen. Men wilde hem niet. Sommigen, gelukkig, er is altijd een overblijfsel, maar het merendeel wees hem af. Men wilde hem niet. Wij willen niet dat hij koning over ons zij. En dan staat er verder, hij kwam tot de wereld en de wereld heeft hem niet bekend of gekend. De wereld wil de Heer Jezus Christus niet. En als je iemand ontmoet die hem wel zou willen leren kennen, nou dat is een feest hoor, want dat kom je ook niet zo vaak meer tegen. Voor een gelovige is het vrij normaal dat je leeft vanuit het woord, maar het is een feest als je iemand tegenkomt die aan je vraagt, wil je mij het evangelie eens een keer uitleggen? Want ik begrijp het niet helemaal. En sommigen menen, ja, ik begrijp het hoor, ik weet precies hoe het zit. Maar ze hebben geen vrede. Dat soort partijen kom je tegen in dit leven. Nou goed, ze hebben de Heer 23. Ze geven zichzelf 22. Ze geven zichzelf uit voor wijzen. De wereld vindt zichzelf behoorlijk interessant en intelligent. En ogenschijnlijk denk je soms, nou ja, hoge namen, hoge pieten. Maar er komt niks van terecht, toch? Kijk om je heen en luister. En ze hebben de heerlijkheid van die onverderfelijke God. Want hij is eeuwig. Veranderd in de gelijkenis van een beeld van een verderfelijk mens. De mens heeft zichzelf tot God gemaakt. Toch? Want de mens weet het beter dan God. Men wil hem niet. Enzovoort. Daarom, enkele redenen, een reactie van God. Daarom heeft God hen ook overgegeven aan allerlei andere zaken die in de wereld heersen. Begeerlijkheden van hun hart en onreinheid. En nou, noem maar op. Ze hebben de waarheid van God veranderd in de leugen, want men accepteert het woord niet. En dan in vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven. Dat betekent losgelaten. Vele mensen zien alles wat in de wereld gebeurt als van God. Daar moet je voorzichtig mee zijn, hoor. Hij heeft de wereld losgelaten. Hij richt zich vandaag in deze verborgen tijd. Hij roept zich voor zichzelf een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daar, dat zijn al degenen die hem, die zijn naam belijden. Die horen bij zijn volk. En dan nog, komt het nog een keer in vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft om God in erkentenis te nemen of te houden. Daarom heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin. De Heer wil helemaal geen gemeenschap met mensen die hem niet zoeken. Er staat dan ook in de schrift, zoek de Heer en dan zul je vinden. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, even een persoonlijke getuigenisje. Ik kende de Heer Jezus al wat jaren, meende ik. Dacht ook al heel veel te weten, zo eigenwijs als je soms kan zijn. En toen begreep ik op een dag, ik wil meer van de waarheid weten, maar hoe? En ik weet nog dat ik op een grote zolder, sommigen van jullie kennen het verhaal, een grote zolder, midden in de bos, naar boven dan ben gevlucht naar die zolder. En daar tot de Heer geroepen heb, omdat ik het niet meer overzag. En toen heb ik gebeden, Heere, ik zoek naar de waarheid die ik nog moet vinden. Het was echt een heel ernstig gebed. Nou, dat had ik de Heer voorgelegd, mijn tranen gedroogd. Want ja, vrouwen die huilen wat makkelijker. Hè? Tenminste, dat is, heb ik de laatste tijd ook weer. En 14 dagen later, dat is geen toeval hoor, dat is de Heer geweest. Toen hoorde ik, er spreekt iemand in Brabant. En die gaat het hebben over Matthäus 24. Laat ik nou net daar een heleboel vragen over hebben, want dan kun je de gemeente zo moeilijk in terugvinden. Dus, ik in de auto, daar naartoe. En die avond kreeg ik het volledige antwoord op Matthäus 24. En dat is niet zo'n makkelijk hoofdstuk. Daar hebben wij maanden over gedaan, toch? Vorige winter. Dan kwamen er steeds weer nieuwe en dan moesten we weer van voren aan. Maar goed. God heeft de wereld losgelaten. En een ieder die de waarheid verlangt, die komt hem tegen. Dan komt de waarheid voorbij. En dat is het wonder van God. En dan kun je niet zeggen, dat moet je bij die of bij die zijn. Nee, luister naar het woord. Laat je oren doorboren, zodat de Heer tot je kan spreken. En ik hoop dat hij dat vanavond bijvoorbeeld ook doet. Hé, heeft God deze wereld losgelaten? Dat wist ik helemaal niet. Tot 3 keer toe. Als je dat niet weet, dan denk je, nou ja, ik begrijp al die mensen wel die roepen, nou ja, wat doet God nou in deze wereld? Ja, hij wil mensen, hij kiest gelovigen uit. God verkiest geloof. En als hij dat ziet of vindt in het hart van een mens, dan is hij daar. En dan doet hij een werk. En daar spreekt ook Thessalonicense brief over. Dat God verkiest en dan trekt. Ja, het is prachtig hoor. Daar kan ik nooit over zwijgen. Ik heb net gebeden, Heer, ik weet niet hoe ik moet beginnen. Nou kan ik niet meer stoppen. Zo wonderlijk, hè. Ik zag er echt tegenop de hele dag. En dan loop ik maar te puffen en dan kan ik geen bezoek hebben. En dan iedere keer weer de Thessalonicenzen opslaan. Ja, ik neem niks meer op, want ga nou maar gewoon. He? Open het woord en het woord spreekt tot je. Nou, daar gaan we dan. Dan gaan we maar eens wat lezen, hè, in 1 Thessalonicenzen. Paulus en Silvanus en Timotheus, drie broeders, aan de gemeente van de Thessalonicenzen. In God de Vader en de Heer Jezus Christus, genade zij of is u en vrede van God. Hij spreekt tot gelovigen, hè? De Bijbel spreekt niet tot ongelovigen. Het zijn allemaal brieven aan gemeenten gericht, aan gelovigen. Daarom worden wij gevoed uit het woord. Wij danken God altijd over u allen. Paulus was zo dankbaar dat daar die gemeente was, omdat ze het woord zo graag wilden leren kennen. En we zijn u gedachtig in onze gebeden. Prachtig. Zonder ophouden gedenken wij het werk van uw geloof. En Paulus was er al niet meer. Hij had daar de boodschap gebracht, dat lees je in Handelingen 17 bijvoorbeeld. Dat hij te Thessalonica is. En wat daar dan allemaal gebeurt, ga ik ook niet naartoe, want dan dwaal je makkelijk af. Zonder ophouden gedenk ik bij het werk uws geloofs. En de arbeid van de liefde en de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heere Jezus Christus. Dan moet ik weer even wat uitleggen. Het werk van uw geloof is niet de activiteiten van ons oude ik. Ik kom er later in de studie op terug, maar ik wil het even snel zeggen. Het werk van het geloof van de gelovigen is geen activiteit van de oude ik. Het is niet meer ik, maar Christus in mij. Er heeft een verandering plaatsgevonden. De Heer heeft een werk gedaan in mijn denken en in jouw denken. Als je een gelovige bent, hij wil je denken, je denkpatroon vernieuwen. Iemand krijgt een gezellig telefoontje. Hoop ik. Hij wil ons denken vernieuwen. Hoe doet hij dat dan? Hoor ik dan iets, zie ik dan iets speciaals van bovenaf? Nou nee. Niet mystiek gaan doen. Hij spreekt tot ons door zijn woord. Daarin vind je het plan der eeuwen. Daarin vind je over de opname. Daarin vind je over dat hij een werk doet, namelijk ons heiligt. Wij kunnen onszelf toch niet heiligen? We hebben helemaal geen kracht van nature. Onze oude ik is zelfs in de dood gebracht. Ja, misschien heb je dat ook nooit gehoord. Ik heb het in wezen een keer op een vrouwenochtend behandeld. En toen was er een moeder die bij mij op de Bijbelstudie kwam. En die nam haar dochter mee. En die dochter, nou, die vond het woord vreselijk. Want ik durfde zomaar te zeggen dat zij, van dat haar oude mens in de dood was gebracht. Geen begrip. Dat zou voor een gelovige zijn, dat zouden dat normale uitdrukkingen zijn. Ik ben God dankbaar dat mijn oude ik in de dood is gebracht. He? Want daarom kan de nieuwe tot uiting komen. En dat is ook wat de Heer wil. Kijk, één is voor allen gestorven, zegt de Bijbel. Keihard, hè? Eén is voor allen gestorven en wij zeggen ja, dat geloof ik. En dan staat er, en daarmee zijn allen gestorven. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, stierf de natuurlijke mensheid. En al wie zich wendt tot zijn woord, die schenkt hij nieuw leven. Dan leef je niet meer onder de wet, want dat volbracht de Heer aan het kruis. Heel belangrijk hoor. Want als je onder een wet gaat leven, ben je ook weer bezig met de eerste beginselen van deze wereld. Dat zouden wij niet doen, staat in vele brieven. En dan staat de Heer op uit de dood. Ook zo'n boodschap. Je kan hem bijna niet kwijt op Urk hoor. Ik weet, misschien helemaal niet leuk om te horen, maar het is wel zo. De Heer is opgestaan uit de doden, dat wil men nog wel accepteren. Maar wat hij dan daarmee heeft bewerkt voor die gelovigen die door hem in de dood gebracht heeft, is door in de oude natuur, dat hij nu een nieuwe natuur heeft gegeven, nieuw leven, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dan wil je toch weten, wat heeft hij dan gegeven? Dat meen ik echt hoor. Toen ik tot geloof kwam, wist ik weinig. Ik ging al zelfs bijbelstudie geven aan mijn collega's. Daar gebeurden ook nog leuke, mooie dingen bij. Maar later dacht ik, oef. Heb ik soms dingen gezegd? Die zou ik nu niet zo zeggen. Want ik wist niet. En daarom, door de jaren heen, heb ik steeds meer begrepen, wij moeten het woord in ons hart sluiten. De Colossense, het woord van Christus, het is dit woord, het levende woord, wonen rijkelijk in u. Niet een beetje, het is een begin, een beetje, de eerste beginselen, dat je weet, oh, God heeft de wereld losgelaten, daarom is het zo'n zootje in de wereld. Mag ik het grof zeggen? Dat is heel bewust gedaan. God voert een plan uit, het gaat om zijn wil. En dan kom je in Thessalonicenzen 4, vers 3, en dan lees je, dit is de wil van God, uw heiliging. Dus God doet een werk aan de gelovigen, in de gelovigen, hoe je het wilt noemen. En dat noemt hij heiliging. En je kan jezelf dus niet heiligen. Ik ben gestorven met Christus en nou leef ik, want ik ben opgestaan met hem. En dan zal ik je nou snel vertellen, en we weten het wel, het gaat nog verder. We zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven van ons oude natuur. We zijn met hem opgewekt uit de dood, nieuw leven, nieuwe natuur. En daar stopt het niet, Efeze 1. Want dan staat er nog achter. En dat is een groot goed om te leren bezitten. Hij heeft ons geplaatst in de hemel. Waarom? Omdat hij daar is. Daar is de levende Heer. En de Bijbel leert, als je tot geloof komt, dan trekt hij je uit die wereld. Oh, maar dat is bijzonder. En waar ga ik dan heen? Nou, je blijft gewoon hier, maar je bent als gelovige, maar je positie is daar waar hij is. Onze positie is veranderd, niet meer een aardse positie. Die heeft de wereld afgewezen. Men wil hem niet. En dus heeft God ons, iedere gelovige, getrokken uit deze boze eeuw. Staat er zelfs bij. Uit deze tegenwoordige boze eeuw. God zegt dat deze eeuw slecht is en boos. En wat een genade dat je dan mag leren en jezelf daar ook in oefenen. Ik ben eruit getrokken. Ik ken iemand die hoorde dat. Ook in datzelfde bos, datzelfde huis, maar dan in de huiskamer. En die gaf ik een boekje en ik zei, lees dit trouwens. En dat handelde erover dat God ons geplaatst heeft in een nieuwe schepping onder zijn beheer. En dat hij ons hier, hoewel we er nog in leven, dat hij ons hier heeft uitgetrokken. En ja, hoe kan dat? Ja, hij is een machtig God, hè? We zingen ervan. Machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Kijk, we weten het wel in de liederen, maar we zouden het ook in ons persoonlijk leven leven. Je kan wel behouden zijn, maar de Heer wil graag dat we behouden gaan leven. Nou Chris, je moet verder met de Thessalonicenzen. Het werk uws geloofs en de arbeid van de liefde en de verdraagzaamheid van de hoop op onze Heer Jezus. Niet op deze wereld. Op onze Heer Jezus Christus. Daar ligt onze hoop. En dan moet ik terug. Werk des geloofs is het werk wat de Heer vandaag wil doen in de gelovigen. Het is zijn werk. De werken die hij voorbereid heeft. Hoe dat gaat, dat weet je niet op voorhand. Je zegt gewoon, Heer, hier ben ik. Doe dat werk maar in mij. Ik ben bereid om die loopbaan te lopen. En dan bewerkt hij zijn werk in ons leven. En de arbeid van je liefde, want liefde is gemeenschap hebben met. Nou, dat is iets zwaarder als werk. Arbeid is wat zwaarder, hè? Klinkt wat zwaarder. En dan de verdraagzaamheid van de hoop die wij hebben op onze Heer. Niet op onszelf, hoor. Reken niet te veel op je oude ik. Dat zou je maar steeds afleggen, toch? Leert de Bijbel. En de nieuwe mens aandoen. Daar werkt de Heer mee. En de verdraagzaamheid, het woord zegt het al, vind ik mooi, van Bijbelstudie. Je moet ver dragen. Komt in je leven, allerlei dingen komen er op je weg. En de Heer leert ons, totdat hij ons wegrukt hier van deze aarde, leert ons deze dingen. En die Thessalonicenzen hadden het snel begrepen. Schrijft Paulus hier. Wij gedenken het werk van jullie geloof en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid van de hoop. Want hoop is in de Bijbel toekomstverwachting. Die zeker gaat komen. Wat een heerlijke situatie voor de apostel dat hij wist. Wij hebben daar het evangelie gepredikt. En men is tot geloof gekomen. Verder in dit hoofdstuk lezen we dat. En dit vloeit eruit voort. Een werk Gods. Nou, gauw verder lezen. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Ja, nou blijf je weer steken. Hoezo, wie is er dan uitverkoren? Want dat is het woord verkiezing. Er zijn dikke boeken over volgeschreven. En Efeze 1 zegt het in één zin. God heeft Christus uitverkoren. Zijn enige zoon. En dat blijkt ook, want toen hij opstond uit de doden, ging hij naar de hemel en daar nam hij zijn positie in als hoge priester. Dat was zijn keuze, zijn zoon. En allen die dan vandaag in Christus zijn, die zijn daarmee ook uitverkoren. Niet omdat wij zo goed zijn, omdat wij het allemaal zo goed doen. Nee, Christus is zijn weg gegaan. En hij zit nu aan de rechterhand Gods. En in Christus zijn ook wij die geloven uitverkoren. Hele dikke boeken schrijven, wel nee. Het woord van God is duidelijk genoeg. Weten de geliefde broeders, uw verkiezing, niet door de apostel Paulus. Ze waren verkozen door God, omdat ze tot geloof waren gekomen. En heel veel mensen durven niet openlijk uit te komen voor hun geloof. Het is ook niet altijd makkelijk hoor, dat weet ik ook wel. Maar ja, waar het hart vol van is, hè? Je kan het wel van de daken schreeuwen soms. Maar ja, dat kun je niet doen, zeker niet als het winter is. Maar.
Zou ik die tekst even willen noemen waar dat staat?
Efeze 1 vers 3 of 4 meen ik. Dankjewel Cor. Maar dan doen we ook 2 jaar over de Thessalonicenzenbrief. Nou, geeft niet. Efeze 1. Ik begin bij vers 3. Dezelfde groet als aan de Thessalonicenzen. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Goed lezen, hè? Niet die ons zegenen zal. Hij heeft ons gezegend. Onmiddellijk denken, hoezo dan? Wat dan? Waarin dan? Kan ik daar wat mee in dit leven als gelovige? Die ons gezegend heeft met alle of elke geestelijke zegening. Onzichtbaar. Geestelijke zegeningen. Daar heeft hij ons al mee gezegend op grond vanaf toen we tot geloof kwamen. En waar heeft hij dat gedaan? Nou mogen jullie het invullen. In de hemel, in Christus. Dat is toch, ja, dat is een bevestiging. God heeft de wereld losgelaten. Dus hij gaat de weg van het nieuwe leven. In de hemel zijn wij geplaatst. Efeze 1, en daar komen we ook nog tegen dan. Of Efeze 2. In de hemel, in Christus, gelijk, net zoals hij ons uitverkoren heeft in hem. Hier staat, hij heeft Christus uitverkoren en daarmee ook ons en daarmee ook mij. En jou, of u, wat moet ik zeggen? Hij heeft ons uitverkoren in hem en dat is al heel lang geleden. Voor de grondlegging staat er, maar wij weten dat het de nederwerping is, ga ik nu niet op in. Voor de grondlegging der wereld heeft hij dat besluit genomen hoe hij dat zou doen. Wat een wonderlijk plan. En wat een vreugde dat wij er deel aan mogen hebben. Hij heeft mij, pas het praktisch toe, hij heeft ons gezegend met alles, elke zegening in de hemel, in Christus. En dan dat hoofdstuk tot en aan vers 14. Leg dan uit welke zegeningen hij al gegeven heeft. En ik was al jaren op weg en ik had het nog niet verstaan, totdat ik het werkelijk hoorde. Nadat ik had gebeden, Heer, maak uw waarheid aan mij bekend. dan komt de Heer voorbij. Die worden hier allemaal opgenoemd, maar we zijn nu niet bezig met de Efezebrief, maar met de Thessalonicenzen. Maar Christus is de uitverkorene. Dat is Gods doel geweest en dat is gelukt. Psalm 1, al wat hij onderneemt, gelukt. He? De Heer werd opgewekt uit de dood en daar stond Satan in zijn hempie, zegt Colossenzen 2. Toen hij opstond uit de dood, werd hij openlijk tentoongesteld. De duivel. Door de opstanding. En hij dacht, als ik het nou zo ver krijg dat ik hem in de dood kan brengen, dan heb ik meer invloed. En de schrift zegt, als hij dat geweten had, dat de Heer, ja, dat is om blij van te worden. Als hij dat geweten had, dat de Heer zou opstaan uit de dood, dan had hij niet zo zijn best gedaan om via het Joodse volk en de keizer en weet ik allemaal de Heer te kruisigen. Maar God had een plan en het vond allemaal plaats. En ook met wat vandaag gebeurt. De Heer heeft zijn plan klaar. Wees niet ongerust. Ook niet als de stormen woeden, we hebben ervan gezongen. En niet bij de eerste beste golf die eraan komt, paniek in je hoofd of in je hart krijgen. Nee, het is niet nodig. Wij zijn in de handen van de Heer. Goed. De hoop hebben wij op hem, want we hebben een prachtig plan wat geopenbaard wordt. Ook in deze Thessalonicenzenbrief. Dat de gemeente wordt als eerste weggenomen. Het eerste punt op Gods programma. Uitroepteken. Ik blijf het zeggen. Is de opname van de gemeente. En dan gebeurt er nog wat hoor. Bij die opname. Maar dat daar zullen we later over hebben. Want er is oorlog in de hemel. Tussen de Heer en zijn en de zijnen, Openbaring 12, en Satan, de draak en de zijnen. Dus oorlog vindt plaats. En dan gaat Satan eruit en wij erin. Ja, dat vind ik een vreugdevolle boodschap, want als we erin gaan, als de gemeente wordt weggerukt, dan hebben wij nog een deel van onze verlossing die dan plaatsvindt. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Kijk, vind je ook hier in de Thessalonicenzen. We komen er allemaal aan, maar toch even. De Heer heiligt ons, uw gehele geest, ziel en lichaam. Vandaag heiligt, dat doet Hij, hè, niet wij, nog een keer. Opzoeken maar even, hoofdstuk 4, dacht ik. Ja. 5. 1 Thessalonicenzen 5. Vers 23. En de God van de vrede. Nou ja, daar begon Paulus mee. Genade en vrede, zei u, hè, van God. Niet zij u, je mag ervan maken, is u. Wij hebben genade ontvangen als we gelovigen zijn. We hebben vrede met God, Romeinen 5 vers 1. Het is allemaal wat de Heer ons duidelijk maakt, zijn vaste principes. Daaruit zouden we leren leven. En dan 5 vers 23. En de God van de vrede zelf. Niet wij, of wij die al heel ver gegroeid zijn, vergeet het. De God van de vrede zelf, met een hoofdletter, die heilige u, geheel en al. En dan wordt zijn plan ontvouwd. Dat doet hij vandaag in de gemeente, in onze geest, in ons denken. Hij wil ons denken vernieuwen. Dat kan het woord doen. Dat wij niet zo denken als de wereld. Ken je hem nog, Romeinen 12? Niet gelijkvormig worden aan deze wereld. maar vernieuwd worden in uw gemoed, in uw denken. En er staat iets verderop, dat is de wil van God. Ja, en een gelovige zou toch de wil van God leren kennen. En er zijn zoveel haperingen op onze weg, dat we maar niet verder kunnen komen. Ik heb het ontdekt in het verleden, in mijn eigen leven. Dat je wel wil, maar dat je die stap niet neemt om je leven in de handen van de Heer te stellen. Definitief. Heer, ik spring in het diepe met u. Ik geef me over. Ik wil u dienen. Ja, dat is het woord. Want dat is heiliging. Dat de Heer door de dienst van de zijnen aan hem ons kan heiligen. Want kijk, heiligen betekent, sommigen zeggen, heel maken. Nou, dat komt in de buurt. En sommigen zeggen, apart gezet. Kijk, ik ben 74 geworden, dus dat is apart gezet. Hé, dat hadden we ook al gezegd. De Heer heeft ons uitgetrokken en ons een positie gegeven in hem. Apart gezet als gelovigen. Doet hij. Hoeven we helemaal niet voor te zorgen. Als je vanavond een gelovige bent, dan heeft hij je al uitgetrokken. En toen zei die vriendin, want daar begon mijn verhaal mee. Toen zei die vriendin van mij, toen ik kwam vragen, hoe gaat het nu? Want ze was heel emotioneel. En toen zei ze, oh Chris, ik heb net ontdekt, ik ben eruit, ik ben er al uit. Ze was het leven zat. Ze had het allemaal wel gezien. En toen las ze dat God een werk doet en de zijnen uit deze wereld die hem afwijst getrokken heeft. Dat was een feest voor haar en ook voor mij toen, hè. De hele dag hebben we erover gesproken. Heiliging is dat God zijn werk kan doen in onze geest vandaag. En daar is al mee begonnen toen we tot geloof kwamen. Want wie geboren is uit vlees, dat is voor God vlees. Maar wie geboren is uit geest, dat is voor God geest. Zijn geest. Want die heeft hij dan al gegeven ook. Stond allemaal in Efeze 1. In het verleden begon hij een werk in onze geest. In het heden doet de Heer een werk in onze ziel. Dat is onze wandel. Hier, beneden. Als gelovigen. Dat noemt de Bijbel ziel. En daarin worden wij vandaag geoefend. Dat gaat via de ziel of de wandel, ons praktische leven. En dat komen we elke dag tegen, hè, ons praktische leven. Hij wil ons oefenen. Waarom is het zo in de Bijbel dat er verdrukking zal komen? Maar maak je geen zorgen, zegt Schrift. Hij zorgt voor u. Dat er tegenstand zal komen in deze wereld tegen de gelovigen. Waarom zegt de Heer, laat die weten in de Schrift, ja, daar moet je doorheen, want ik wil je oefenen. Ik heb vaak gedacht vroeger, waarom wil de Heer zo graag die oefening? Ik begrijp het hoor, ben het gaan begrijpen vanuit de Schriften. Hij oefent ons in de praktijk van ons leven, dat we niet meteen opgeven. En dat we zeggen, Heer, ik wil de loopbaan lopen, want iemand ging ons voor. En we zingen wel, Jezus ga ons voor op ons levensspoor. Volgen u in al uw wegen. Maar dat is werkelijk wat Gods wil is. Dit is de wil van God, uw heiliging. Begint 1 Thessalonicenzen 4. Maar goed, hier staat er nog, uw gehele geest verleden, uw ziel vandaag, de praktijk. En uw lichaam. En ja, wij weten uit Romeinen 8 toch, vers 23, zo uit het hoofd, dat in de toekomst ons wij verlost worden van dit lichaam. Want wij zouden een ander lichaam krijgen. Goddank. Daar zie ik naar uit hoor. Dan word je niet meer oud en zo. Hè? Niet alleen daarom hoor. Maar het is tot heerlijkheid van de Heer allemaal. Hij geeft ons een nieuw lichaam. En dat is zo mooi in die Thessalonicense brief lees je dan. Dat de ontslapenen die in Christus gestorven zijn, die staan eerst op. God heeft een programma. Zorg dat je het kent, hier beneden. Dan kun je je loopbaan lopen. Dan weet je wat er nu gebeurt en wat er staat te gebeuren. Nou moet ik eerst zeggen, en wat hij al heeft gedaan in je leven en voor je. Nou goed, dat is heiligmaking. De Heere, de God van de vrede zelf, die doet dat werk. En als hij dan langskomt met zijn woord, luister dan maar. Gehoorzaam volgen, daar zit het woord gehoor in. Mooi woord is dat. Wij volgen gehoorzaam, want hij is onze overste leidsman. Hij is ons voorgegaan. En wat gebeurde omdat hij de weg ging? Zijn loopbaan ging hij. God heeft hem verhoogd, heeft hem opgewekt uit de doden, heeft hem verhoogd tot boven. Hebben we met de vrouwen van de zomer gedaan. Boven alle macht en kracht en overheden in deze wereld. Ik dank hem er dagelijks voor. De machten en krachten hier in de wereld zie werken. Dan kijk ik zo uit het raam. Ik zie niet zoveel, maar toch wel een stukje. En dan dank ik de Heer. Heer, u bent daar geplaatst. Boven alle macht en kracht en overheid. En in deze wereld, Efeze 6, weet je nog de wapenrusting? Hij heeft niet te strijden tegen vlees en bloed, want dat zijn we dan geneigd. Maar de strijd is tegen krachten, machten, overheden die werken in deze duistere wereld. Boze machten. Maar wij hoeven die niet te bestrijden met zichtbare wapens. Nee, we hebben geestelijke wapenrusting. Onzichtbaar. De helm die je gedachten bij elkaar houdt. Het borstwapen wat je hart beschermt. Ja.
Zwaard.
Ja, het zwaard is geestes. Ook een geestelijk zwaard. Het woord van God. Hebreeën 4. Ik wijk een beetje af, maar dat heb ik om even de inleiding van de brief te doen. Je hebt nu al een heleboel begrepen, hoop ik. Want kijk, ik wil nog even naar Johannes 17. Dat is dat hoge priesterlijk gebed. Daar is de Heer Jezus nog in zijn aardse wandel. En toch gaat hij daar een gebed bidden. En dat hebben de vertalers wonderbaarlijk goed vertaald wat ze erboven gezet hebben. Het hoge priesterlijk gebed. Want de Heer werd hoge priester toen hij na zijn opstanding zijn hemelse positie ontving. Een betere hoge priester, zegt de Hebreeënbrief, beter dan onder het oude verbond, want dat waren sterfelijke mensen. Maar de Heer leeft altijd, toch? Hij is de hoge priester die eeuwig leeft. En dan moet je opletten, en ik geloof absoluut dat elk woord van dit gebed verhoord is. Want hij sprak op voorhand ziende, omdat hij wist wat zijn positie zou worden na zijn dood en opstanding. Hij wist ervan, vanuit de schriften. Want het staat beschreven, hoor, in de schriften. En de Heer had het Nieuwe Testament nog niet, maar hij kende principes uit het Oude. En die paste hij toe en die besprak hij ook met zijn discipelen. Nou, even heel snel. Vers 9. Ik bid voor hen, hè, diegene die van de Heer zijn geworden in zijn hoge priesterschap. Ik bid voor hen. Nou, dat vind je verschillende keren in de Hebreeën en in de Romeinen. Hij pleit voor ons, hij bidt voor ons. Daar zingen we ook van. Vind daar maar troost in, hoor, als jij geen woorden kunt vinden in je omstandigheden. Soms denk ik wel eens, nou Heer, neemt u het maar over. Ik weet niet meer. Ik kan geen woorden meer vinden om het nog eens uit te drukken. Ik heb ze al genoemd. En dan neemt hij het over. Ik bid voor hen, ik bid niet voor de wereld. Hou je die even vast? Deze wereld is verloren in zonde en misdaden, waren wij vroeger ook. Maar toen we tot geloof kwamen, gaf hij ons een nieuw leven. En hij bidt voor ons, we kunnen hem vertrouwen. En hij bidt niet voor de wereld. En dus voor wie wel? Voor ons. En dat staat er ook. Voor degene die gij mij gegeven hebt, want die zijn van u. We zijn kinderen Gods in deze duistere wereld. En al het mijne is van u en het uwe is van mij. En ik ben in hen de gelovigen die hij lief heeft. Verheerlijkt. Wil je God verheerlijken? Wil je de loopbaan lopen, zodat hij de eer ontvangt? Verheerlijk hem dan maar. In de praktijk van je leven. En het hoeft niet opvallend te zijn, maar gewoon, soms moet je in de stilte gaan. Om de Heer te zeggen, Heer, ik geef me over aan mijn situatie die ik niet goed begrijp en waar ik moeite heb, maar ik verblijd me in u. Je hoeft je niet te verblijden in alle pech in deze wereld, hoor. Hoef je niet in te verblijden. Nee, in dit alles verblijdt u in de Heer. Want wij hebben hoop voor de toekomst. Hij doet een heiligend werk in ons. En dat heiligende werk vindt plaats nadat we tot wedergeboorte zijn gekomen op grond van geloof. Geen moeilijk proces, hoor, gewoon een keuze maken voor de Heer Jezus Christus. En dan doet Hij je wedergeboren worden. Heb je niet zelf in de hand. Op grond van geloof doet de Heer dat. Ik moet allemaal beginselen nu noemen. En dan geeft Hij je een loopbaan. En in die loopbaan of op die loopbaan verheerlijken wij hem. Door op hem te vertrouwen. Door hem het werk van de heiliging te laten doen. Terwijl wij hier de loopbaan lopen. Want weet je, als je nu de loopbaan loopt volgens de schrift, in navolging van de Heere Jezus, die inmiddels verheerlijkt is, nadat hij zijn loopbaan liep. Als je je loopbaan wil lopen met alle gevolgen van dien, dan is dat woord heiliging eigenlijk nog mooier met de woorden toewijding aan de dienst. Dat vind ik voor mezelf het woord heilig. Is je toewijden op grond van het werk van de Heer wat in ons plaatsvindt, dat je zegt, Heer, ik wil die loopbaan lopen en groeien in de kennis van u. Ik wijd mij aan de dienst. Dat deden de Thessalonicenzen ook. Ze hebben zich bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Dat kon zomaar. Dan moesten ze niet eerst allemaal werkjes voor doen en cursussen voor volgen. Nou, Johannes 17, waar ik dan eigenlijk naartoe wil. Ik ben, vers 11, en ik ben niet meer in de wereld. Hij was er nog hoor, maar hij zegt als het ware, hij legt zijn situatie uit na zijn opstanding. Toen was hij niet meer in de wereld, omdat hij een plaats in de hemel had. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. De Heer is op de hoogte. Terwijl de stormen tegen ons schip slaan, geen nood. Hoe zegt de uitdrukking het ook alweer? We zullen, er is wel storm, maar we zullen veilig aankomen, zoiets.
Geen kalme reis beloofd.
Dat is hem. Geen kalme reis, nee, het is een passievolle reis. En de Heer oefent ons op die loopbaan. Want, ja, dan kom ik weer, moet ik weer even iets zeggen. Als de gemeente opgenomen is, verschijnen wij voor de rechterstoel van Christus. Daar verschijnen de gelovigen die God vandaag roept uit deze wereld. Voor zijn rechterstoel. En dan worden wij, dan krijgen wij te horen wat onze dienst, onze werkelijke dienst aan hem zal worden na de opname. En dat is meer dan in de hemel op een wolkje zitten hoor. Ja, dat wordt wel eens gezegd, hè? Je papa is nu een sterretje of je... Wat?
Ja, vreselijk.
Ja, dat vind ik ook vreselijk. De sterren, de hemelen vertellen Gods eer. Moet je meteen voor jezelf dan zeggen, al dat soort dooddoeners, daar zit geen kracht in. Ik ben erg een beetje wisselend nu in mijn... Dat heb ik altijd met de inleiding. Nou. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. De Heer weet dat wij nog wandelen hier in de storm. Wie die storm ook dan teweeg brengt, daar komen we nog over in de komende weken. Maar dan zegt hij, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam. Doet hij dat? Ja, roepen we dan, toch? Ja, dat durf ik wel te roepen. Ik geloof absoluut in het onfeilbaar woord. Op dat soort dingen durf ik hardop ja te zeggen. Hij doet dat. Wat is anders geloven in hem? Nou, de mensen zeggen, nou, ik kom niet naar de bijbelstudies en naar de diensten, daar ga ik niet naartoe. Want, maar ik ben wel een gelovige. En dan vraag altijd, wat geloof je dan? En dan, niemand zegt iets. Dat is toch armoede? Maar ik wil heel, gewoon eerlijk zijn. Wat geloven we nou? De Heer reikt ons zoveel aan wat hij al gedaan heeft, wat hij vandaag doet, wat hij in de toekomst zal doen. En dan staan we dan met de mond vol tanden als iemand vraagt, wat geloof je dan? Nou ja, dan gaan ze allemaal mompelen of zo. Dat zegt al genoeg, overigens. Hè. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Je leert toch gaande je weg, je loopbaan. Daar is de Heer op gericht. En kijk, als wij dan allemaal aan het begin van de loopbaan gezet zijn, en we blijven zo als groepje bij elkaar hangen van, nou ja, ik zie wel hoe het loopt hoor. En je nergens naar uitstrekt, dan loop je niet. Toch? Want beweging is lopen. Gaan de weg die de Heer je voorgesteld heeft. Dat is een uitdaging en dat vind ik machtig. Binnen Gods plan. Hij geeft je wat te doen. Zijn plan te overzien, te overdenken. Er inzicht in krijgen. Ja, dan moet je studie voor doen. Daar ontkom je niet aan. En des te meer je je richt op dat woord, des te hongeriger word je. Je wil het woord Gods leren kennen. Het woord Gods wonen rijkelijk in u. Colossense 3. Maar, en dan zegt de Heer. Vers 14. Ik heb hen die in de wereld zijn uw woord gegeven. Dank u wel, Heer. Ja. Maar de wereld heeft ze gehaat. Nou, dat merk je niet elke dag, hoor. Maar als je goed weet hoe de overheden en de machten werken, nou, dan kom je het wel tegen. Maar die hoef je niet te onderzoeken, want die heeft de Heer zelf overwonnen. En de strijd die ik straks aanhaalde van de wapenrusting tegen overheden, machten en krachten in de lucht, de strijd is niet vechten tegen die machten en demonen uitdrijven, dat doe je als je van de berg afkomt. Als je begrijpt wat ik nu bedoel. Dat is een beetje een cynische opmerking. Want de Heer kwam in zijn positie van verheerlijking met 3 discipelen slechts van de berg af. De berg der verheerlijking. En wat zijn ze beneden aan het doen? Demonen uitdrijven en dat lukte niet. Dat komt de Heer dan zelf doen. He? Hij doet dat. Dat kun je niet als je beneden aan de berg blijft. Ik wil zoveel zeggen dat ik over mijn eigen woorden struikel. De strijd is dat wij de geestelijke wapenrusting opnemen. Die zie je niet, dat moet je gewoon aandoen. Die wordt aangeboden, want er staat in Efeze 6... neemt aan de gehele. Nou, dan moet je dat gaan onderzoeken. Niet een stuk van die. Nou ja, de helm wil ik nog wel, maar de rest hoef ik niet. Nee, onderzoek het. Die geeft de Heer aan iedere gelovige. Hij biedt het aan. En wat er dan staat, dat wij. Waarom moet je hem aannemen en aandoen? Om staande te blijven. Op die loopbaan. Vandaag. 5-6 keer staat het er. Neemt aan de gehele wapenrusting. Opdat gij staande kunt blijven. Tegen de macht der overheden. Want ze verleiden je. Nou. Zodra ze kunnen. Ook gelovigen, hè? Sorry.
Dat kan dan ook door de mensen in het. Naar
je
toe of zo, toch? Die niet
gelooft. Ja, maar goed. Krachten en machten en overheden, daar staan wij ook boven. Want we zijn in Christus geborgen. Bij God. Niet op de aarde nu, maar in de hemel. Want in de toekomst komt hij met zijn gemeente naar deze aarde. En daar zal hij tot koning gesteld worden. En wij zijn dan zijn personeel. Ja. Daarom moeten wij de loop aanlopen nu. Zodat we in de toekomst geplaatst kunnen worden in die bediening. Als de Heer naar de aarde komt met zijn gemeente. Ja. Gevolgtrekking is dus automatisch. Dat wij eerst van de aarde weggenomen moeten worden. Willen we met hem terug kunnen komen, toch? Dat is het plan Gods. Hij komt om de aarde te richten. We zingen het. Is het niet meer kerst? Kerst, geloof ik. Hij komt om de aarde te richten. Nou, dat is ook zo. Met de gemeente. En de hele wereld zal het opmerken. Hoe groot de genade van God is geweest in deze bedeling waarin wij leven. Dat hij zo'n grote gemeente voor zijn naam getrokken heeft uit dit systeem. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn. Print het in je oren en in je gedachten. Ik ben niet van deze wereld. Ik ben het eigendom des Heeren. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Dat gebeurt wel, maar op dit moment nog niet. Maar dat gij hen bewaart voor de boze. En dat doet hij. Hij heeft de boze volkomen in zijn nacu gezet. Ik maak het nog sterker. In zijn blootje, hoorde ik iemand zeggen. Hij heeft hem uitgekleed toen hij opstond uit de dood. En daarom weet Satan dat hij weinig tijd heeft. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik van de wereld niet ben, want wij zijn een hemels volk, zegt de Bijbel. En dit vers, let op wat er staat. Heilig ze, de gemeente, die gelovigen, in uw waarheid. De Heer heiligt de gelovigen. Hoe? Door de waarheid, het woord van God. Neem het tot je, eet het op. Verslind het maar. Want het heet honing in de Bijbel. Mooi plaatje, zei Ellie, wat je op de app had gezet. Die honing naar binnen slurpt. Eet het woord van God. Het maakt je wijs. Het geeft inhoud in je leven. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En dan nog een keer vers 19. En dan zullen we zo onder de hand stoppen. En ik heilig mijzelf, doet de Heer. Ergens anders komen we tegen. Wees heilig, want ik ben heilig. De Heer heeft zichzelf geheiligd voor ons. En dat betekent altijd voor is ten behoeve van ons. Opdat ook zij, die gelovigen, geheiligd mogen zijn in waarheid. Daar heb je hem weer. Het werk van heiliging is dat wij hem willen dienen. Dat wij hem toegewijd zouden zijn. Dat is dat unieke volk wat God zich vandaag verkiest. Namelijk de gemeente uit de heidenen. Zorg dat je erbij hoort. Het is een werelds lied, maar ik bedoel het heel positief. En niet alleen erbij hoort, zorg dat je blijft lopen. Dat je wandelt. Dat je staande blijft, want dat is de strijd. En ik ben blij met de woorden van de apostel Paulus die zegt aan het eind van zijn leven. Ja, ik heb de goede strijd gestreden. Was het tegen demonen en machten en overheden? Staat er niet. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Hoe ver wil je gaan in het dienen van de Heer? In het lopen van zijn loopbaan. Het kost je iets. Hou er rekening mee. Het is toch het minste van een Heer die zoveel aan ons toegetrouwd heeft en ook nog zal doen. Dat wij trouw zijn om die baan te lopen. Om in beweging te blijven voor hem. En hij doet dan zijn werk, zijn heiligende werk. Fijn dat jullie er waren. Wij zullen...